We hadden een poosje geleden met elkaar afgesproken, althans, ja, afspraak, ik had dat aangekondigd, dat we het over de wet zouden gaan hebben. En dat was naar aanleiding van onze studies in de brief aan de Galaten. Het probleem bij de Galaten is de wet. En ik moet eigenlijk iets nauwkeuriger zeggen, want de wet is veel te breed. Het is de werken van de wet. Ja, dat is wel een klein verschilletje in. Die Galaten die waren tot geloof gekomen. Paulus was weggegaan. En ze kwamen onder invloed van een dwaalleer. Waarin men zei van dat ze zich moesten laten besnijden. En de werken van de wet onderhouden. Dat betekent niet dat ze per se ongelovig waren geworden. Maar het werd als noodzakelijk geacht om ook de werken van de wet te gaan onderhouden. En daar is de hele conflict om te doen in die brief aan de Galaten. En dan hoe is onze relatie eigenlijk tot de wet? Waarom is die wet er eigenlijk? Waarom is er ooit een wet gegeven? En ja, wat doen we nu mee? Zal ik maar zeggen. Ja, dus dat wordt een wat bredere studie, niet alleen in de Galaten, maar wat uitgebreider over de wet in het algemeen. Want die wet die zorgde nogal voor wat verwarring, opschudding. En eigenlijk kwam die verwarring en die opschudding er pas toen Paulus op het toneel verscheen. Ja, toen begon, ik zal maar zeggen, de ellende. Paulus die naar de heidenen toe ging en de Christus verkondigde onder de heidenen. En daar tegelijkertijd bij zei dat ze niet hoefden ingelijfd te worden in Israël zoals voorheen. Ze hoefden zich niet te laten besnijden en inderdaad de werken van de wet te gaan onderhouden. En dat gaf frictie. En daar heeft Paulus, ik denk zo ongeveer zijn hele leven wel last van gehad. Maar Paulus niet alleen, ja, want in de loop van de eeuwen heeft dat toch ook wel voor de nodige onduidelijkheid gezorgd. En misschien ook in je persoonlijke leven wel. Op een gegeven moment dacht ik van hoe zit dat nou? Als Paulus zegt dat we niet onder de wet zijn. Ja, er zijn elke zondagochtend hele grote groepen met christenen. Die horen, dan stellen we ons nu eerst onder de heilige wet van de Heer. Zeker, ja zeker. En dan worden er 10 geboden voorgelezen. Dat is eigenlijk ook maar een heel uitgeklede vorm van de wet van de Heer. Maar dat gebeurt inderdaad in kringen. En dan wordt er vaak een gezang achteraan gezongen. En dat eindigt dan om die te doen uit dankbaarheid. Ja, dus dan is het de wet niet meer een middel om je te bewaren voor de zonde. Maar dan wordt het een liefdedienst aan God om de wet van de Heer te houden. Nou, hoe dan ook. Je kent me misschien inmiddels goed genoeg. Ook dat doen uit dankbaarheid, daar ben ik, ik zal me voorzichtig uitdrukken, maar ik ben er nogal tegen. Alleen die zinsnede al. Want volgens mij klopt dat. Daar klopt iets niet. En je gaat dan een klein beetje in die richting van van de sferen van de Galaten. Zonder dat ik groepen christenen met de Galaten wil gaan vergelijken. Maar het is wel iets om in je achterhoofd te hebben. Laat ik eerst een stukje nog eens lezen uit de Galaten. En dan zullen we vandaag een beginnetje maken. Een vrij brede studie gaan maken over de wet. Niet zozeer de inhoud van de wet, maar meer de functie van de wet. Want er zijn wel degelijk, kunnen we uit de Bijbel opmaken, welke functies die wet heeft. Hoe wij daarmee om moeten gaan, hoe wij daarin staan. En hoe we daar dus mee om moeten gaan. Ik lees een klein stukje uit Galaten 3, vanaf vers 19. Waartoe dient dan de wet? je ziet, het is een grote vraag, ook voor die gelaten. Die dachten, en dat zie je ook in het stukje daarvoor, is eigenlijk, die wet is dus gewoon onnodig. Van waarom hebben we dan die wet? Goeie vraag dus. Ja, waarom dient dan die wet? Want Paulus die ging er zo ongeveer mee om alsof ze er niks aan hadden. Leek het wel. En dat is natuurlijk niet zo. Nou, zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht, totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En ze is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Dat is de volgende vraag. Ja, botst dat met elkaar? De wet en de belofte. En bij de beloften moet je denken de beloften die aan de aartsvaderen zijn gedaan. En dan in het bijzonder natuurlijk de belofte aan Abraham. En de beloften in de Bijbel, die gaan altijd over dat nageslacht, over het zaad. En dan die belofte, dat is iets wat uit Gods mond is gekomen. Een belofte, hij zegt ik zal dat doen, ik ga dat doen. En dan die vraag, is dan de wet in strijd met de belofte? Kan dan die wet die beloften als het ware teniet doen? Dat is hier de vraag. En die indruk die zouden de gelaten uit de taal van Paulus hebben kunnen krijgen. Paulus stelt die vraag hier niet voor niks. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Daar zit daar dus een frictie, een botstap met elkaar. Ook daar zijn, ik zal maar zeggen, theologieën die dat bevestigen. Ja, die aan alle kanten proberen de belofte en de wet tegen elkaar uit te spelen. Nou, die kant ga ik zeker ook niet op. Want natuurlijk hebben wij, dat hoop ik voor ons allemaal, een hoogachting voor de wet, want God heeft die gegeven. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet, geen zins. Megenoitos staat er in het Grieks, dat zij verre. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. En dat moet zijn het geloof van Jezus Christus. Daar zal ik, omdat er wat onduidelijkheid over was bij een enkeling van jullie, ook in deze serie over de wet, dus af en toe bij stilstaan. Het geloof van Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet, dat staat onder de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou zijn. Zo is dan de wet onze leermeester geweest, tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En dan moet je dan weer denken, bij denken het geloof van Christus gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. En Paulus zegt er met zoveel woorden, u bent niet meer onder de wet. Ja, als je gewoon die woorden een poosje op je in laat werken, dan kan dat natuurlijk, als je daar geen hele heldere gedachten over hebt, dan kan dat verwarrend gaan werken. We zijn niet meer onder de wet, maar er is wel een wet gegeven. En die wet die staat vol met richtlijnen en dingen die je doen moet. Niet onder de wet, ben ik dan een wetteloze? Als je het evangelie heel scherp brengt en inderdaad zegt van nou dat je met die wet helemaal niets meer van doen hebt. En zo zeg ik het nogal eens, heel expres. Hoewel dat ook weer een klein beetje bezijden de waarheid is. Maar feitelijk heeft die wet, hoort geen enkele invloed meer in mijn leven te hebben. Dan je moet maar eens proberen. En dan krijg je als antwoord nog wel eens. Oh, dan mag je dus gewoon maar doen wat je wil. Alsof je dan feitelijk... Ja, moordenaar gaat worden. Alsof dat het grootste verlangen van je hart is om nou te doen wat je wil. Dus om al die 10 geboden te gaan overtreden. Dan mag je echt breken. Het maakt allemaal niet meer uit. Ja, zo'n reactie alleen als vanuit de logica ook gewoon volslagen nonsens. Het is gewoon een hele slechte vraag. Een hele slechte reactie. En natuurlijk betekent het dat niet. niet meer onder de wet zijn, betekent niet dat je een goddeloos of een wetteloos leven zou willen leiden, alsof dat je hoogste verlangen is. Het punt is, en daar zal ik ook in de komende keren regelmatig op terugkomen, er is helemaal niks mis met een overheid en met gezag en met de wet. Alleen het leeft niet. Het leeft niet. Die wet die maakt niet levend. Ja, dus aan de ene kant, natuurlijk ben ik blij dat ik in een maatschappij leef waarin wetten worden gehandhaafd, waar de overheid inderdaad nog steeds zichtbaar aanwezig is en die zorgt dat er structuur is en dergelijke. In die zin ben ik natuurlijk onder de wet en ik probeer zoveel mogelijk lands wetten te houden natuurlijk. Maar dat is niet waar het hier bij Paulus om gaat. Dat niet onder de wet zijn, ja, dat heeft dus een andere betekenis. En daar gaan we naar proberen te zoeken in de komende paar keren. Nou, zoals ik net al zei, je vindt in de brieven van Paulus, met name in de brief aan de Romeinen en de Galaten, vind je nogal eens een keer een vraag terug over die wet. En dan is dat een vraag die Paulus oproept, is het dan zo dat? En die vraag die komt eigenlijk als het ware uit zijn redenering voor. Paulus die zit zijn brieven te schrijven en hij probeert in gedachten te houden van ja, hoe zou iemand hierop kunnen antwoorden? Ja, dus hij is tegelijkertijd met een soort van tweegesprek bezig. Nou, bijvoorbeeld in Romeinen 2. Ja, Romeinen en Galaten, dat zijn vooral dus de brieven die handelen over de rechtvaardigheid. Over hoe word je rechtvaardig voor God. En hoe leef je rechtvaardig voor God. In Romeinen 2. Daar aan het eind gaat het over de besnijdenis. En Paulus die probeert uit te leggen wat nou die besnijdenis, wat dat betekent. En zowel voor de Jood als voor de heiden, voor een onbesnedene. En hij eindigt dan in vers 28 en 29, niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. De besnijdenis van achtste dagen voor de Jood was een openbare gebeurtenis. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest. Niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ja, en dan komt er zo'n vraag. Ja, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Ja, goede vraag. Toch? Als het alleen maar een hartenzaak is en de uiterlijke besnijdenis feitelijk niet zoveel te zeggen heeft. Ja, wat heeft dat dan voor de Joden nog voor nut om te doen? Als het een verborgen zaak is. Want Paulus zegt ook in dit gedeelte dat als een onbesneden de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden. Antwoord is ja natuurlijk. Als die dat in zijn hart doet, die wet, dan is het feit dat je niet besneden bent, ja, dan word je eigenlijk in het verborgene toch nog besneden. Dus dat is die eerste vraag. Ja, wat is nou eigenlijk het nut van de wet voor de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Een volgende vraag, die vind je in Romeinen 3. Dat is een vraag die nog eens een keer eerder terugkomt. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? En dat is geen denkbeeldige vraag, want dat kom je in bepaalde kringen wel tegen. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? En dat teniet doen, katargeo is het Grieks, het nutteloos maken. of het vernietigen. Is dat wat we doen? Ja, we geloven, nou, dan hebben we die hele wet nergens voor nodig. Nou, Paulus zegt het weer. Ne genoite. Volstrekt niet. Maar, nou wordt het ingewikkelder natuurlijk, maar wij bevestigen de wet. Dus dat zei Paulus tegen Joden en Heidenen aan wie hij die brief schreef. Ja, wij bevestigen de wet. Dus niet onder de wet, maar wel de wet bevestigen. Dat zijn nou die ingewikkelde dingen waar ik het over heb. Ja, dus die dingen die in je hoofd zo af en toe misschien wel kortsluiting kunnen veroorzaken. En als je daarover met een ander praat, dat je de dingen wel helder op een rijtje moet hebben om het helder uiteen te kunnen zetten. De volgende vraag in Romeinen 6. Dat is eigenlijk waar ik het net over had. Romeinen 6. Daar komen een aparte keer nog wel een keer op, maar Paulus die stelt daar vier vragen in Romeinen 6 en 7. En de tweede vraag die hij stelt, zullen wij dan zondigen, vers 15 is dat, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, dat lijkt een hele logische gevolgtrekking. Zullen wij dan maar zondigen? Want we zijn niet onder de wet. En als je niet onder de wet bent, kan je ook de wet niet overtreden. Ja, dus laten we dan maar zondigen, want we zijn onder de genade. Nou, de gedachte alleen al, betekent gewoon dat je dan de genade niet hebt begrepen. Maar wat Paulus daar uitlegt in Romeinen, heb je nog niet echt helemaal door. Ja, zullen we dan maar zondigen, omdat we niet onder de wet zijn. Komen we ook op terug. Romeinen 7 is de volgende vraag. Romeinen 7. Daar komt hij op. Dat is de derde vraag in Romeinen 6 en 7. Hij heeft dus antwoord gegeven op: zullen wij zondigen omdat we niet zijn onder de wet? Nou, daar heeft hij heel veel tijd voor nodig om dat heel duidelijk uit te leggen dat dat niet zo is. En dan zegt hij: wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Dat komt helemaal logisch uit zijn redenering voort. Hij zegt aan het eind van Romeinen 7 vers 6. Hij zegt, ja, het is iets waar je van je ontslagen moet worden. Je moet bevrijd worden van de wet. Nou, vraag. Iets waarvan je bevrijd moet worden. Iets waarvan je ontslagen moet worden. Dat zal wel iets slechts zijn. En hij stelt dus die vraag. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Volstrekt niet, zegt Paulus weer. Merge nooit op. Natuurlijk is de wet geen zonde. Dat gaat hij weer helemaal uitleggen. En dan eindigt hij. Zo is dan de wet heilig. Dat is in vers 12 van hoofdstuk 7. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Heeft hij nog één vraag over? Want dan zegt hij, in dat gedeelte, dat hij aan de wet gestorven is. De wet heeft hem gedood. De wet heeft hem vermorzeld bijna. Vraag. Is, als dan die wet zo goed is, is dan dat goede voor mij de dood geworden? Een hele logische vraag, maar wel een hele gemene vraag trouwens hoor. Dus misschien wel de meest geniepige van allemaal. Oké, dus die wet is zo goed, zeg jij? Die wet is heel erg goed, heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Maar ondertussen heeft die wet mij wel gedood. Ik heb geen leven meer over. Is dan het goede voor mij de dood geworden? Nou, ook daarvan zegt Paulus, nee. Natuurlijk niet. Me genoito. Dat zijn ver. Zelfs die gedachten mag je niet toelaten in je hoofd. Volstrekt niet. Maar ondertussen dan de vraag van ja, hoe zit het dan allemaal wel? Galaten 3, daar waren we net. Daar hadden we een vraag. Galaten 3 vers 19 en 21. Dat zijn ook nog een paar vragen over de wet. Volgens mij hadden we die net met elkaar gelezen. Als ik me niet vergis. Ja. Waartoe dient dan de wet? En is dan de wet in strijd met de belofte van God? 3 vers 19. Ja, waartoe dan die wet? En is die wet dan ook nog eens een keertje in strijd met Gods beloften? En iedere keer zegt Paulus, nee, natuurlijk niet, volstrekt niet. Dus we zitten, ja, tenminste, we, ja, ik niet meer zo, zoals je inmiddels wel hebt begrepen, maar het is wel een, ik moet zeggen, ik denk wel een jarenlange strijd of worsteling geweest van om dit voor mezelf scherp te krijgen. Van hoe zit dat nou? En dat heeft natuurlijk ook wel met de nodige ervaring op een gegeven moment te maken, ook geestelijke ervaring. Van ja, hoe zit dit nou? Ik heb dat ook niet van de ene dag op de andere, denk ik van nou, dat is zo simpel is het. En het is dus ook niet gek als je daar ook al ja, heb je jaren evangelie gehoord, dat je daar ook niet direct dat allemaal heel erg helder hebt. En hoe zit dat nu? Ja, ik vind het waard om over na te denken. Ik hoop jullie ook. Als het niet zo is, dan moet je ook maar zeggen. Dan doen we volgende keer een ander onderwerp. Ik ga nu wel door met waar ik mee bezig ben, als je het niet erg vindt. Maar zeg het me gerust. De wet. De wet, dat moet je altijd een beetje nuanceren. Want je hebt de wet, Torah is het Hebreeuwse woord en nomos is het Griekse woord, de Torah. De Torah, dat kan betekenen de vijf boeken van Mozes. Ja, zo gaat Paulus er heel vaak ook mee om. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dan bedoelt hij die vijf boeken tezamen. De vijf boeken van Mozes, dat is Torah. En zo kijkt de Joden vaak ook naar. Ja, als er een gedeelte van de Torah wordt gelezen, dan wordt er een stukje uit of Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri of Deuteronomium gelezen. En vaak een stukje uit de profeten erbij. Je kan ook over de Torah nadenken, over de wet als zijnde, behorend bij het verbond met Israël. En dan vernauw je het natuurlijk behoorlijk. Ja, want de geboden, de wet zoals die op Sinaï werd gegeven, ja, dat komt pas in Exodus 20. Laten we daar even naar kijken. Exodus 24, dan komt Mozes aan het eind. En dan lees je iets over de wet, dat is helemaal aan het eind. Dat gaat over, dus als de Heer een verbond wil sluiten met het volk. En dan, ja, redelijk aan het eind, vers 12. De Heere zei tegen Mozes, klim naar boven, dus hij moest die berg op, naar mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die ik opgeschreven heb om u te onderwijzen. Om hun te onderwijzen. Dus hier gaat het over specifieke wet en mitzvot, de geboden, om aan Israël te onderwijzen. Ja, van wat moet je wel doen en wat moet je niet doen. In Deuteronomium 4, wordt die wet nog eens een keer gegeven. Daarom heet het boek ook in onze traditie Deuteronomium, de tweede wet. En dan is de geschiedenis al een jaar of 40 verder. En dan bijvoorbeeld, ja, Mozes die spreekt hier tegen het volk. En dan vers 8. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Die wet die in de verbondssluiting van God met Israël is gegeven, die staat vol met allerlei verordeningen en bepalingen. En zoals we net zagen bij Exodus 24, geboden. In vers 44 van dit hoofdstuk. Dit is de wet, dit is Torah, die Mozes de Israëlieten voorhield. Dit zijn de getuigenissen, de verordeningen en de bepalingen die Mozes tot de Israëlieten sprak toen ze uit Egypte vertrokken waren. Dus hier versmal je als het ware de Tora tot een wetboek voor Israël. Het is gegeven aan het volk Israël en Israël moest de werken van de wet doen. Dus dan, als je over, op deze manier van de Tora spreekt, dan heb je het dus niet over bijvoorbeeld Genesis of het begin van Exodus. Nee, dan gaat het over de geboden, de bepalingen die de Heere God aan Israël heeft gegeven. En dat zijn hele specifieke bepalingen. Want die waren vaak gekoppeld aan het land. Ja, dus als je bedenkt, of in de loop van de tijd misschien wel eens gedacht, nou ik ga de wet proberen te volbrengen. Het moment dat je zoiets zegt, dan kun je eigenlijk al gelijk tegen jezelf zeggen, nou dat kun je wel vergeten, want dat lukt je niet. Want de wet, de bepalingen, de verordeningen die God aan Mozes had gegeven om aan Israël te onderwijzen, daar had je het land voor nodig. Bijvoorbeeld alleen al, denk aan de feesten. Ja, als je de eerstelingen van het land wilde gaan brengen, ja, dan moesten de eerstelingen van het land Kanaan zijn. En geen andere eerstelingen. En waar moest je ze naartoe brengen? Ja, je moest ze naar de tabernakel. Of later naar de tempel brengen. Ja, nu staat daar geen tempel. En er staat ook geen tabernakel. Ja, waar ga je dan met je eerstelingen heen? En sommigen lossen dat dan op door de tienden aan de oudste of de voorganger te geven. Er zijn vooral die predikanten in Amerika worden er schatrijk van. En die bouwden knalgrote huizen van. Maar dat is natuurlijk niet het houden van de wet of zo. Dat is niet de bedoeling. Dit was een grapje. Ik moet niet al te sarcastisch doen. Maar ik geef dat soort voorbeelden ook om een beetje duidelijk te maken. Dat de wet onderhouden eigenlijk een onmogelijkheid is. Dat kan althans niet voor ons hier in Nederland. Ten eerste zou je moeten emigreren naar Israël. Dan moet je de tempel herbouwen. En dan zou je inderdaad weer iets van die wetten kunnen gaan doen. Ja, die wetten, dat gaat ook over de Sabbat. Het gaat over het jubeljaar. Of die elke 7 jaar dat het land zijn rust moest hebben. Ja, dan mocht het land helemaal niet bebouwd worden. Maar dat soort dingen, die zijn geografisch gebonden. Die kan je niet op een ander land proberen te plaatsen. En die zijn ook, je begrijpt al, tijdgebonden. Nou, dat eventjes om deze twee aspecten van de wet uit elkaar te houden. Wat is nou dat doel van de wet? Nou, ik dacht in de boeken van wat wij noemen dan het Nieuwe Verbond. Ik blijf dat altijd een beetje mee worstelen, want ik hoop dat je beseft dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat zijn geen boeken van het Nieuwe Verbond. Dat speelt zich helemaal af onder het Oude Verbond. Het is best belangrijk om je dat te realiseren. Als je Matthäus gaat lezen, Christus die is onder de wet gekomen. Hij was een dienaar van de besnijdenis. Hij werd ook zelf besneden. Dus als we zeggen het Nieuwe Testament, dat begint bij Matthäus, dan klopt dat niet. Ja, dat begint hooguit aan het einde van Matthäus. Maar goed, voor alle zekerheid, voor het gemak, ik noem ze even de boeken van het Nieuwe Testament. Daar vind je de Tora, de Nomos, heel vaak samen met de profeten. En dan komen we misschien, als we die uitdrukking, de wet en de profeten, als we die eens nagaan, dat is een hele specifieke uitdrukking die je zo'n stuk of 10 keer tegenkomt in het Nieuwe Testament. Misschien dan wel op een spoor worden gezet van wat de wet, of één aspect van de wet nou eigenlijk betekent. En de eerste tekst is Matthäus 5 vers 17. Matthäus 5 vers 17 staat in de bergrede, ja, dus als de Heere het volk Israël onderwijst. En bedenk bij die bergrede ook dat dat dus nog een onderwijs is onder de wet, onder het oude verbond. De Heer Jezus was nog niet gekruisigd, hij was nog niet gestorven, hij was nog niet opgestaan uit de doden. Dus het is onmogelijk om dat te vermengen met de brieven van Paulus. En in Matthäus 5:17, dan zegt de Heer tegen het volk: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen of te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen, om vol te maken. Ja, toch weer even een heel klein stukje persoonlijk. Als ik het dan wel eens gewoon individueel met mensen heb over die wet, van dat ik niet onder de wet ben, dan krijg je gelijk deze tekst voor je kiezen. Van, ja, maar de Heer zegt toch, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Ik snap die tegenwerping eigenlijk ook nooit helemaal. Dus ik heb dan altijd vraagtekens omheen, want ik begrijp niet wat men ermee wil zeggen. De bedoeling is, denk ik, van als hij is gekomen om die niet te ontbinden en te vervullen, dan moet ik hem daarin navolgen. Dan moet ik dat dus ook doen. Dat wordt nooit zo expliciet erbij gezet, maar misschien is het herkenbaar voor je dat zo'n tekst op die manier nogal eens een keer naar je toe komt. En het slaat gewoon nergens op. Hier staat dat de Heere kwam, niet om de wet te ontbinden, niet om die af te schaffen, daar kwam die inderdaad niet voor. Nee, hij kwam om hem te vervullen, vol te maken. En dat heeft hij gedaan. Het volgende gedeelte, dus ook in de bergreden, is Matthäus 7. Nou, laat ik dan vers 11 er ook even bij lezen. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. En dan als toepassing bij dat laatste gedeelte. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Dat is dus alles waarvan je zou verlangen dat de mensen aan jou doen, doe dat ook aan de ander. Nou, laten we daar nu maar even niet al te diep op ingaan. Je moet je zo op je door laten werken wat die wet hier zegt. Alles waarvan je zou verlangen dat andere mensen dat aan jou doen, doe dat aan de ander. Nou, de volgende, Matthäus 11. Het staat iets duidelijker in, vind ik, in Lucas 16, maar goed. We zullen even de volgorde aanhouden, Matthäus 11, vers 13. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Dus dat is wat de wet ook doet. Ten eerste, laten we eens af en toe eventjes proberen te recapituleren in ons hoofd hebben van wat hebben we nu tot nu toe allemaal gelezen. Nou, dat de Heer niet kwam om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. We hebben gelezen dat die wet zegt, alles waarvan je verlangt dat een ander het aan jou doet, doe dat ook aan een ander. Dat is de wet en de profeten. En hier staat dan, de wet en de profeten hebben geprofeteerd tot op Johannes. En dan lees je in Lucas 16... Vanaf dat moment wordt het koninkrijk der hemelen gepredikt. Of Johannes. Dus dat lijkt alsof er een, nou citeer ik uit mijn hoofd, dat is nooit zo verstandig als ik dat doe. Zeker niet als ik mensen dan ijverig zie bladeren om te kijken of het echt wel klopt wat er staat. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen doet het geweld aan. Dus daar lijkt ook een bepaalde verandering van plaats of van verandering van prediking plaats te vinden. De wet en de profeten tot op Johannes. En vanaf dat moment wordt het koninkrijk van God gepredikt. Dus die wet die profeteert ook. Dus het volgende wat we tegen zijn gekomen. Nou, Matteüs 22. Hier zien we ook de wet en de profeten. Nou, het bekende gedeelte natuurlijk. De fariseeën. En dus die komen bij hem. Een wetgeleerde. Ja, ik zal lezen vanaf vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus ja, de wet en de profeten. En die draaien eigenlijk maar om twee dingen. Om die twee geboden. Deze mitswoot. En die mitswoot, dat zijn heb de Heere lief en heb je naaste lief. Johannes 1. Dat is het volgende stuk. Johannes 1. Vers 46, ook daar vinden we dus weer de wet en de profeten. Sorry. Dan gaat het over Filippus en Nathanael. Vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus die vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Johannes 1, vers 46 was dat. Hier staat ook iets over de wet en de profeten. Wat staat hier? Dat die wet en die profeten over de Messias had geschreven. En dat is een buitengewoon belangrijk gedeelte om te onthouden. Dus die Filippus, die komt bij Nathanael. En die zegt tegen hem, dus Filippus die zegt, wij hebben gevonden degene waarover in de wet geschreven staat. En de profeten hebben ook van hem getuigd. Ja, als ik dat nu op moet gaan sommen, is misschien ook best aardig om eens te doen, om te kijken waar in de profeten allemaal gesproken wordt van de Messias. Dat begint natuurlijk bij Genesis 3 vers 5, eigenlijk begint het al veel eerder. Het begint al in Genesis 1 vers 1. En van de Heer, daar zij licht. Ja, hij is het licht van de wereld. Nou, en zo gaat dat heel Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium door. Het wijst allemaal op hem. En Filippus die had kennelijk verlichte ogen van het verstand gekregen om dit te zien. Hij zag in deze persoon, Jezus van Nazareth, zag hij dit is degene over wie de wet geschreven heeft. En dat zegt hij tegen Nathanael. Nou, Nathanael die geloofde dat nog niet zo. En zegt, kan er uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus die zegt, nou kom maar mee en kijk dan zelf maar. Dan zul je het zien. En dan profeteert de Heer eigenlijk zelf over deze Nathanael. En ook Nathanael, de broeder van Filippus, die wordt een discipel van de Heer Jezus. De wet en de profeten komen we ook tegen in Handelingen. Handelingen 13. Dat vindt in de synagoge plaats. In dit gedeelte. De synagoge in Antiochië, in Turkije, ergens Midden-Turkije. Midden-Oost-Turkije moet ik zeggen. En kennelijk gebeurde daar iets wat altijd gebeurde. daar werden de wet en de profeten gelezen. Dat heb ik net ook even aangehaald. Er werd een stuk, een bepaald gedeelte uit de Torah werd daar gelezen. En er hoorde dan een stukje uit andere geschriften bij. En heel vaak de profeten. Ja, dat zijn dus twee gedeeltes die gewoon, ik geloof dat er een driejaarlijkse cyclus was. We lazen de hele wet en de profeten door. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Dus een bepaald gedeelte is aan de hand, aan de beurt. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Ja, dus dat gedeelte van de Torah en van de profeten was gelezen. En dan is er een vraag van Paulus, jij bent een rabbi, en Barnabas waarschijnlijk ook. Kom naar voren en geef ons een woord van bemoediging. Leg ons de tekst uit. Nou, ik denk niet dat ze gerekend hadden op de preek die toen volgde. Want Paulus ging daar dus gewoon staan vertellen dat de Messias was, en waar ze al duizenden jaar op zaten te wachten, dat die was gekomen. Kun je je voorstellen, gewoon op een zo'n doordeweek, nou niet een doordeweek, maar op Sabbatdag. Je gaat gewoontegetrouw naar de synagoge. Je gaat er zitten en je denkt, nou ja, die rol die wordt weer gelezen. Dat is natuurlijk voor iedereen zo af en toe een sleur, laat me wel wezen. En ook voor de Joden daar, en je gaat er lezen en heb je nog wat voor ons, rabbi? En dan staat Paulus op, die gaat de grootste boodschap aller tijden staan verkondigen. Dat is wel wat moois geweest. Ja, en dan gaat hij die psalm uitleggen in Jesaja. Goed, naar aanleiding van de wet en de profeten. En dat deed Paulus. Ja, dus hij las die wet en de profeten. En wat zei hij dus niet tegen die Joden in Antiochië? Nou moet je dit en dat en dat gaan doen. Nee, eigenlijk hetzelfde als wat Filippus deed. Ik heb in die wet en die profeten hen gezien die wij verwachten. En er zei er nog iets bij. En dat is aan het eind van zijn preek. Toen werden die Joden toch wel een beetje giftig, helaas. Nou, het is niet helemaal aan het eind van zijn preek, maar hij zegt, de hele inhoud van die preek gaat over de opstanding uit de doden. Vers 32 bijvoorbeeld. En wij verkondigen u de belofte. Hier heb je een van de beloftenissen dus. De belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken uit de doden. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus onder andere legt hier psalm 2 uit. En waarschijnlijk ook psalm 89. En Jesaja 54. Nou, daar wil ik even van afwezen. In elk geval, hij pakt de wet en de profeten en hij legt ze uit. En hij zegt, dit is gebeurd. Dat was de functie van de wet en de profeten als Paulus naar de synagoge ging. Zo deed hij dat. In Handelingen 24, daar staat Paulus voor Felix. Paulus is inmiddels gevangen genomen door toedoen van zijn eigen volk. Ja, als zijnde een oproerkraai is overgeleverd in de handen van de Romeinen. Net als zijn meester. En dan zit hij gevangen en dan moet hij zich verantwoorden. En dan in vers 14 zegt hij in zijn verantwoording voor Felix: maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg die zij sekte noemen, op de manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Dus de wet en de profeten, die waren voor Paulus het getuigenis van de prediking die hij had. De wet en de profeten waren zijn rechtvaardiging voor de weg die hij volgde. En welke weg volgde hij? Nou, hij predikte Jezus Christus, de gekomen Messias. Die was gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt uit de doden. Dat is feitelijk de inhoud van zijn boodschap geweest. En daar gebruikte hij dus voor de wet en de profeten, Torah. Dat stond allemaal vast in de Torah. En dat is dus een van de functies van deze wet. Handelingen 28... Paulus nog steeds gevangen, maar inmiddels zit hij in Rome. Daar heeft hij zijn eigen gehuurde woning. En de Joden die komen tot hem en die gaan aan hem. Paulus die vraagt eerst aan hun van, weet u dan niet wat er is gebeurd? En de Joden die zeggen, nou, we weten helemaal niks van. En Paulus die zegt, nou, kom maar. Dan ga ik jullie uitleggen waar het over gaat. Wat betreft deze secte van de christenen. En in vers 23, in Handelingen 28 lezen we dan. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. Dus vanuit de wet en de profeten probeerde hij deze Joden die tot hem kwamen, deze leiders onder de Joden, probeerde hij hen te bewegen om toch vooral te geloven dat deze Jezus, die in Jeruzalem gekruisigd was, om hem te geloven dat hij waarlijk is de Messias. En daar gebruikte hij dus de wet en de profeten voor. Tot slot, in Romeinen 3, Romeinen 2 en 3 heb ik net al laten zien. Daar gaat het helemaal over de wet. En wat is dan het nut van de wet? En waar hebben we die wet allemaal voor? En die wet die vertelt dan ook nog eens een keertje dat alle mensen zondaren zijn. Dat alle mensen, heidenen en joden, ze zijn allemaal onder de zonde. De gedachte bij veel joden was, van nou we hebben nu de wet gekregen, nou zijn wij niet meer onder de zonde. Dat is dwaasheid om te denken. Ja, die wet die was gegeven, ze waren niet alleen onder de zonde, nee, ze waren ook nog onder de wet. En een volgende keer zou ik vertellen wat dat voor hun betekende, wat dat zowel onder de zonde als onder de wet zijn betekende. Ja, dat is een andere functie van de wet. Maar hier gaat het erom dat die wet wordt gebruikt door Paulus om te zeggen van, er is geen ontkomen aan. Je bent allemaal onder de zonde. En je hebt het loon van de zonde heb je verdiend. De betaling van de zonde. En wat is de betaling van de zonde? Dat is de dood. Waar zoek je dan naar? Als dat ernst voor je wordt en denk van de dood. Denken ze van nature een bepaalde angst voor. Van de dood. Ja, die gaat komen. En waar zoek je dan naar? Je zoekt naar gerechtigheid. Want je weet, ook uit de schriften, je bent een zondaar voor God. Dan ga je zoeken naar gerechtigheid. Ja, die wet, die heeft dus geen rechtvaardigheid te bieden. Er is geen rechtvaardigheid uit de wet. En dat snijdt Paulus allemaal tot op de draad toe af. Tot op de wortel toe af. Probeer het maar niet door de werken van de wet. Wat dan wel? Nou, dat lees je in Romeinen 3. Vers 21, dan komt hij eigenlijk terug op de kern van het evangelie wat hij predikt. In Romeinen 1 vers 16, dan zegt hij, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. In dat evangelie, er wordt de gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof, en denk dan maar ja, uit het geloof van Christus leven. Nou, en dan komt dus dat hele gedeelte waarin Paulus uitlegt wat het niet is, die wet. Maar dan in vers 21, eerst nog even vers 20. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van de zonde. Klip en klaar. Maar nu. Dat is waar het Paulus om gaat. Maar nu. Is zonder de wet. Gerechtigheid of rechtvaardigheid van God. Geopenbaard. Waarvan. Door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God. Door het geloof van Jezus Christus. Pas op, het is echt belangrijk. Het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En wat zegt Paulus hier dus? Er is nu een nieuwe rechtvaardigheid geopenbaard. En dat lees je in het evangelie van Christus. En hij zegt feitelijk hetzelfde als wat we nu al een paar keer hebben gezien, ook vanuit Matthäus en Johannes en Handelingen. Dat is een gerechtigheid, niet uit de wet, maar de wet en de profeten geven wel getuigenis van die gerechtigheid. En daar zit vaak het ingewikkelde. Dus die wet, die kan je niet rechtvaardig maken, maar die wet, die geeft wel een getuigenis van die nieuwe rechtvaardigheid. En wat is die rechtvaardigheid? Dat is Jezus Christus in zijn dood en zijn opstanding. Ja, dus hier, ik zou zeggen, dit is het eerste waar we dan vanavond naartoe zijn gekomen. Waarom is die wet gekomen? Nou, om te getuigen van de Heer Jezus. En dan moet je gewoon eens een gedachte-experimentje uithalen. Van nou, stel je nou eens voor dat de geschiedenis er heel anders uit had gezien. Dat de Heer geen volk had verkoren, Israël. En ja, oké, dat de mens in een gevallen staat was geweest. Maar dat dat de wereld was zoals nu, maar zonder Israël. En zonder weet ik wat verder nog. En dat er dan op een gegeven moment ergens in de wereld een man opstaat en die zegt dat hij de Zoon van God is. Ja, wat zeg je dan? Bewijs het maar. Laat maar zien dat jij dat bent. Ja, dat zou nooit geleid hebben tot wat wij nu geloven. Dat kan helemaal niet. We hebben de wet gehad door het volk Israël. En die wet die had bepalingen, geboden, richtlijnen. En als er dan staat dat de Heer onder de wet is gekomen, dan heeft hij volmaakt geleefd onder die wet. En weet je, daar moet ik nu aan denken aan een van die. Hij zal vast aan zichzelf ook hebben gedacht, toen ik net even stilstond bij die woorden. Van alles waarvan je wil dat het aan jou geschiet, doe het ook aan die ander. Er is er eigenlijk maar eentje die dat ook heeft gedaan. Hè? Hij zegt, ik ben voor jou gestorven. Ik ben voor jou gestorven. Ik ben tot in de hel geweest, de hel aan het kruis, om jou te kunnen rechtvaardigen. Dat heb ik voor jou, dat staat dus eigenlijk al een beetje in de bergrede. En niet in de eerste plaats om na te volgen. Nou ja, ik bid ons allen toe dat we die geest hebben om inderdaad zo er voor een ander te kunnen zijn. Er is er maar één die dit heeft kunnen doen. In eigen kracht. Dat wat je wil dat een ander voor jou doet, voor je door het vuur gaan. Voor je lijden als het moet. Helemaal beschermen. Je vrijhouden van alle ellende in de wereld. Zegt, dat heb ik voor jou gedaan, zegt de Heer. Doe dat ook aan een ander. Hij sprak die woorden. Hij is ook de enige die ze kon spreken. Omdat hij dat heeft gedaan. Nou, dat is een van de functies van het feit dat we de wet, dat we de Messias konden herkennen als die komen zou. Omdat die wet en die profeten van hem getuigen. Ja, dat. En ik heb met geen woord gesproken over bijvoorbeeld de Galaten, dat we nu de werken van de wet moesten gaan doen. Ja, in het begin stond ik daar een beetje over te. Een beetje boos over te doen. Maar in de eerste plaats, dus hebben we die wet en die profeten gekregen via het volk Israël, opdat we hem mogen herkennen. Ja, dat omdat zij. Omdat ze getuigen, ze vertellen, ze geven als het ware een plaatje van de wet. En dat is natuurlijk veel te uitgebreid om dat nu allemaal te bespreken. Want Paulus die begon daar 's ochtends mee en ging er tot 's avonds mee door. En dan was hij nog niet klaar. Dat wil ik jullie voor vanavond besparen. En dan zullen we nu beëindigen. We zullen met elkaar danken. We danken u, Heer, voor uw groot en machtige evangelie. Een kracht Gods tot zaligheid en nog veel meer dan dat. Heer, we loven en we prijzen uw grote naam voor dat evangelie wat u ons hebt gegeven. Waarin we ons mogen verblijden, ons verheugen in alle omstandigheden van ons leven. Zo te mogen zien op u, die alles hebt volbracht. Die voor ons door het vuur gaat, die voor ons aan het kruis is gegaan. Die voor ons alles heeft volbracht wat wij nodig hebben. Heer, we danken u, hoewel die woorden eigenlijk te weinig zijn. Groot en heerlijk is alles wat u hebt gedaan. En we prijzen uw heerlijke naam voor dat werk. Heer, wilt u, ook als er nog onduidelijkheden in onze harten zijn over u, als we dingen zijn die we niet begrijpen, als we lijkt alsof we niet dicht bij u kunnen komen, Heer, wilt u zelf door uw geest in ons harten werken. Dat we het mogen verstaan, mogen begrijpen, omdat ze ogen geopend mogen zijn voor dat heerlijke evangelie wat Paulus heeft gepredikt. Heer, geef dat we dat zicht, het onderscheid tussen de wet en uw evangelie, ook mogen gaan verstaan, begrijpen, ook in de studies die nu nog komen zullen. We danken u zo ook voor elkaar, Heer, dat we zo samen mogen zijn en dat we ons tezamen mogen verheugen en verblijden in uw woord. Brengt u ons zo ook weer samen in een volgende keer. We vragen het u uit genade, om Christus wil. Bovenal tot de eer en de verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam. Amen.